luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen bij Calvary Chapel. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte. Ik mag een van de oudsten zijn in deze mooie gemeente. En ik wil jullie vragen jullie Bijbel open te slaan naar Daniël hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12. We zijn al een tijdje in Daniël bezig met elkaar door het hele boek aan het gaan. En we zijn bijna klaar, want volgende week mag Casper de serie en hoofdstuk 12 en ook daarmee ook de serie afsluiten. Maar Daniël daar zit veel profetie in. En we hebben door de hele serie heen, op momenten dat er iets over profetie was, hebben we daar ook iets over genoemd. Door alle verschillende hoofdstukken heen. Maar we hebben gepoogd ook voornamelijk in ook dat soort hoofdstukken stil te staan bij het hart. En het leek ons goed, voordat we de serie afsluiten, om met elkaar te kijken, om gewoon één zondag met elkaar te besteden aan meer stil te staan bij dat eindtijdthema, zo, een mooi woord, eindtijdthema, waar Daniël het veel over heeft. En dus dat gaan we vandaag met elkaar doen, voordat volgende week de serie afgesloten wordt. En we dachten dat Daniël hoofdstuk 11 en 12 daarvoor een mooi vertrekpunt was, omdat het vertelt over de opkomst van de antichrist en helemaal doorgaat tot aan de oprichting van het duizendjarig vrederijk. Maar we hebben het ook nodig om niet alleen naar Daniël 11 en 12 te kijken, maar ook naar hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7, 8 en 9. Daar staan ook allemaal belangrijke dingen in. En het doel een beetje van vandaag, mijn hoop voor vandaag, is om een soort samenhangend overzicht te geven van eindtijd, zoals Daniël dat ziet, zoals wij dat binnen Calvary Chapel begrijpen. En ook uiteindelijk, ik zeg uiteindelijk, want het komt een beetje richting het einde, ook het hart niet uit het oog te verliezen. Want daar hebben we op maandagochtend ook wat aan. Dus laten we bidden met elkaar en dan met elkaar gaan kijken. Vader Heer, ik dank u, Heer, dat u onze Elohim bent, Heer. Dat u onze Heer bent. Dat u onze God bent, onze Vader, onze Redder, ons alles, Heer. Heer, waar liefde, waar genade, waar barmhartigheid vandaan komt, Heer. Waar troost vandaan komt in moeilijke momenten, Vader. Ik bid, Heer, voor deze ochtend, Heer, dat u ons helpt, Heer, om uw woord te begrijpen, Heer. Licht uw Heilige Geest over het woord, Heer, zodat we mogen zien de wonderschone dingen die erin staan, Heer. Ook als het misschien wat uitdagender wordt, Heer, maar help ons ook om het hart, Heer. Help ons in ons hart, Vader. We hebben het nodig, Vader, door u aangesproken te worden, toegesproken te worden, uitgedaagd te worden, Heer, op ons hart. Heer, we hebben het nodig, Heer, dat ons hart zich focust op u, Heer. Heer, dus bid deze ochtend, Vader, dat u ons tegemoet komt, Heer. U ons de schoonheid van uzelf en uw heerlijkheid laat zien, Vader. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. Ik dacht dat het een goed idee was om allereerst misschien ons geheugen een beetje op te frissen als het gaat om Daniël en wat er daar profetisch gezien allemaal, wat we allemaal een beetje al de revue hebben zien passeren, voordat we dat meer op de juiste volgorde met elkaar gaan proberen te zetten. Dus ik ga een beetje een paar hoofdstukken nemen en dan probeer ik even heel kort een samenvatting van te geven. Daniël hoofdstuk 2 hebben we lang geleden gezien, het standbeeld van Nebukadnezar. Ja, met het hoofd van goud en de borst en de armen van zilver en de buik en de dijen van brons en de benen van ijzer en de voeten en tenen van ijzer en leem. En we hebben toen gezien dat was een profetisch overzicht van allerlei opeenvolgende heidense koninkrijken, wereldrijken die gingen komen. Babel, Medo-Persië, Griekenland, Rome en uiteindelijk een verdeeld Romeins Rijk wat nog toekomst is. En in dat hoofdstuk hebben we toen een steen gezien, een grote steen die kwam, die niet uit mensenhanden gehouden werd. En die treft en die verbrijzelt dat beeld. En dat is een beeld van Christus die dat laatste koninkrijk, dat laatste wereldrijk zal vernietigen en vervolgens zijn eeuwige koninkrijk zal oprichten. En dat koninkrijk, Gods koninkrijk, dat zal stand houden en zal een einde maken aan alle menselijke regeringen. En de nadruk in dat hoofdstuk lag dus op, je zou bijna kunnen zeggen, een soort politiek verloop van de wereldgeschiedenis. En het einde daarvan en de, dus de komst van dat duizendjarige koninkrijk. Dat was hoofdstuk 2. Hoofdstuk 7 is een ander hoofdstuk waar veel profetie in voorkomt. Daar zien we dezelfde opeenvolgende wereldrijken, maar dan in de vorm van roofzuchtige beesten. 4 beesten. Maar de meeste aandacht in dat hoofdstuk ging uit naar dat vierde beest. Het meest verschrikkelijke beest waar Daniel geen omschrijving eigenlijk aan kon geven. En dat beest had 10 horenen, of horens moet ik zeggen in proper Nederlands. 10 horens die een soort toekomstige confederatie gaan zijn van 10 koningen die gaan opstaan op ergens in de toekomst. En we zagen een 11e hoorn die erop uitkwam wat de antichrist zal zijn. En die antichrist die zal 3 van die 10 horenen uitplukken. En grote woorden spreken tegen God. En vervolgens 3,5 jaar lang de macht naar zich toetrekken. En in die periode zullen de heiligen op aarde onderdrukt en vervolgd worden. En dat hoofdstuk eindigt, hoofdstuk 7 eindigt met ook weer de terugkomst van Christus. En dat oordeel van dat vierde beest en de overdracht van het koninkrijk aan de heiligen. Dus in dit hoofdstuk ligt de nadruk meer op de opkomst en die heerschappij van die antichrist en het oordeel van hem. Ja, en dan zien we daar ook uiteindelijk de heiligen die eerst vervolgd worden en vervolgens het duizendjarige koninkrijk ontvangen. Dus dat is hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 hadden we een ander visioen, visioen van de ram en de geitenbok, wat de vervulling was van het Persische Rijk en het Griekse Rijk. En uit het Griekse Rijk en een van de opvolgende machten daarvan kwam uiteindelijk Antiochus Epiphanes, die Jeruzalem binnenviel, aanviel, een einde maakte aan offers en de tempel ontheiligde. We hebben dat daar gezien. Als een, en die Antiochus Epiphanes is een soort type, een soort voorafschaduwing van die toekomstige antichrist. En in dit hoofdstuk ligt dus meer de nadruk, niet alleen historisch gezien wat er gebeurt, maar ook op het karakter en op de werkwijze en op de daden van de komende antichrist, zoals we dat in dat hoofdstuk hebben gezien. Hoofdstuk 9 is de chronologische ruggengraat, niet alleen van Daniel, maar ook van het hele profetische raamwerk. Want in Daniel hoofdstuk 9, aan het einde, de laatste 4 versen, zien we daar de 70 weken profetie. 70 perioden van 7 jaar over Israël en Jeruzalem, die zijn vastgesteld. Waarbij er eerst 69 weken zijn van het bevel van de herbouw van Jeruzalem, tot de komst en de verwerping en de kruisiging van Jezus en daarop volgend de verwoesting van Jeruzalem. En vervolgens zien we in die verse een profetisch interval, een soort pauze waar wij momenteel in zitten, voordat die 70ste week gaat beginnen. En we zien in het hoofdstuk in die verse dat als die 70ste week begint, dat het begint met een verbond wat de antichrist sluit, dat er halverwege dat verbond onderbroken wordt door wat de gruwel der verwoesting wordt genoemd. En dat het eindigt met de wederkomst van Jezus en de oprichting van het koninkrijk. Zie je het patroon waar Daniel zich steeds op focust? Ja, dus de nadruk ligt op de timing hier van die 7 jaar, op die breuk in het midden en wat er in de tweede helft vervolgens van die 7 jaar gaat gebeuren. Daniel hoofdstuk 11, hebben we gezien, geeft een heel lang historisch overzicht van Perzië en Griekenland, wat daarna komt. En eindigt, komt op een gegeven moment bij Alexander de Grote uit. Komt bij de verdeling uit van de Seleucische en de Ptolemeïsche rijken. Met allerlei machtverschuivingen en dingen. En komt uiteindelijk ook weer uit, net als in hoofdstuk 8, bij Antiochus Epiphanes. Als een soort historisch type van de antichrist. En vervolgens zien we een toekomstige wereldheerser daaruit voortvloeien, die zichzelf verheffen boven God, wereldmijden, macht zal uitoefenen en militaire campagnes zal uitoefenen in het laatste stuk van Daniel, hoofdstuk 11. Daniël hoofdstuk 12 is als het ware de climax van het boek, maar ook de climax van alle profetie vanuit Israëls perspectief. Want het praat over een tijd van ongekende benauwdheid, maar ook van de bevrijding van Gods volk. Dat de antichrist uiteindelijk vernietigd zal worden en dat er opstanding zal zijn van de doden en dat er beloning zal zijn voor de rechtvaardigen en dat er opnieuw de overgang zal zijn naar het duizendjarig koninkrijk. Ja, dus daar in dat hoofdstuk is de focus meer op de eindfase van de geschiedenis profetisch gezien. Dus met andere woorden, als we dat kort samenvatten, die snelle overzicht, dan is het zo dat Daniël hoofdstuk 2 geeft een opeenvolging van koninkrijken. Daniël hoofdstuk 7 legt de nadruk op de antichrist en zijn rijk. Daniël hoofdstuk 8 geeft het patroon weer, of het type weer van die antichrist. Daniël hoofdstuk 9 geeft de tijdslijn weer van alles. En Daniël hoofdstuk 11 en 12 geven een gedetailleerd verloop weer van die hele eindtijd. Met een focus voor Israël, wat er aan het einde gebeurt. Dus, dat is de introductie. Maar dat hebben we allemaal gehoord, hè, toch? Dat weten we allemaal. Dus met dit op het netvlies is dus de vraag van hoe gaan we nou een samenhangend overzicht maken van dit geheel? Hoe kunnen we alles aan elkaar plakken, bij elkaar zetten in de juiste volgorde? Wat ik ga doen vanochtend is, ik neem Daniël hoofdstuk 9 en de toekomstige, of niet de toekomstige, maar de complete tijdslijn die daar wordt geschetst. En ik leg als het ware Daniël hoofdstuk 11 en 12 van het historische verloop, leg ik daar overheen. En vervolgens vul ik dat aan met Daniël hoofdstuk 7 en 8 en 2, om het plaatje een beetje compleet te maken. En nog een paar versen hier en daar uit andere plekken in de Bijbel. Het doel is een soort samenhangend overzicht te creëren voor ons allemaal. Zodat we een beetje een beeld hebben van wat probeert God in dit boek te schetsen voor ons. Momenteel zitten we dus, als we daar even beginnen, momenteel, als we bij de Heren nu beginnen, zitten we in een profetische pauze tussen die 69ste en die 70ste week van Daniël hoofdstuk 9 in. Ja, en die pauze startte ongeveer 2000 jaar geleden in de tijd van Jezus, dat hij hier rondliep in Israël, waarin het duidelijk werd dat het volk Israël niet aannam als Messias. Daar kan je over lezen, bijvoorbeeld in Matteüs hoofdstuk 11 en 12. Daarom lezen we in bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 9, vers 31 tot en met 33, daar zegt Paulus namelijk dat hoewel Israël gerechtigheid en de wet nastreefde, waren ze niet tot gerechtigheid gekomen omdat ze het niet zochten uit geloof. Want ze stoten zich namelijk aan de steen des aanstoots, oftewel Christus. Ja? Dus Israël had de Messias, had Jezus niet aangenomen omdat ze het niet zochten uit geloof, maar uit gerechtigheid, uit de wet. Dit verklaart waarom als Jezus op die Palmzondag op zijn ezeltje Jeruzalem binnenkomt, dat hij weent over Jeruzalem, weent over het volk. Hadden ze maar de tijd gezien. Dat verklaart waarom Paulus in Romeinen hoofdstuk 11 kan zeggen dat er momenteel een tijdelijke, gedeeltelijke, geestelijke verharding is van het volk. En sinds die tijd, sinds dat moment, is het zo dat heidenen en joden, wij en de joden, op basis van persoonlijk geloof naar Jezus kunnen komen, in Jezus kunnen hebben. En dan toegevoegd worden aan de gemeente, aan zijn lichaam, waarvan hij het hoofd is. Ja, dus de huidige periode bevinden we ons in die tussenfase in Daniël hoofdstuk 9, voordat die 70ste week weer op een gegeven moment van start gaat. En dus profetisch gezien vanuit Daniël staat de profetische klok momenteel stil. Ja? En dat start zijn, wanneer de 70ste week weer gaat beginnen, vinden we aan het einde van Daniël hoofdstuk 9 vers 27. Als er een verbond gesloten wordt met Israël door de toekomstige antichrist. En dan de vraag is Wat is de aanleiding hiervoor? Wat zal de aanleiding zijn waardoor dat verbond met Israël, dat vredesverbond, gesloten zijn, zal worden? Nou, er zijn uiteraard verschillende opvattingen over, allerlei verschillende meningen. Maar een vaak voorkomende mening en gedachte daarin die velen denken is dat de Gog en Magog invasie uit Ezechiël hoofdstuk 38 en 39, dat de aanleiding zal zijn. Ja, dus vele plaatsen de Gog en Magog invasie van Ezechiël 38 en 39 plaatsen die voor de start van de 70ste week en zien dat als de aanleiding, hoeft niet zo te zijn, maar die zien dat als de aanleiding voor het sluiten van dat vredesverbond met Israël. Want die invasie zal ertoe leiden dat er allerlei politieke instabiliteit zal zijn en kwetsbaarheid ontstaat, omdat Israël zwaar onder druk komt te liggen. En daardoor zal er een behoefte zijn aan een vredestichter. En de antichrist zal initieel als vredestichter dan komen en dat verbond sluiten met Israël. Maar het is een opvatting, zeg ik erbij. Daniël hoofdstuk 9, vers 24, zien we dan dat er 70 weken bepaald zijn over Israël en over Jeruzalem. Paulus die zegt in Efeze hoofdstuk 3 aan het begin dat de gemeente een geheimenis is. Dat betekent dus dat de gemeente geen onderdeel is van die profetische periode van 70 weken en zich dus buiten die 70 weken bevindt. Oftewel, de gemeente wordt voor de start van de 70ste week, in deze periode dat alles stilstaat, wordt opgenomen. Dat zien we bevestigd op allerlei verschillende plekken. Ik zal er drie noemen waarin we dat versterkt zien worden, dat beeld waarin we dat bevestigd zien worden. Dat is Titus hoofdstuk 2 vers 13. Titus 2 vers 13. 1 Thessalonicense 1 vers 10. 1 Thessalonicense 1 vers 10. En 1 Korinthe 1 vers 7. 1 Korinthe 1 vers 7. Deze drie versen zijn versen waarin we zien dat gelovigen, wij, uitzien naar de zalige hoop. De zalige hoop. Oftewel, we zien uit naar de verschijning van Jezus Christus zelf. De verwachting van de gemeente is gericht op Jezus Christus zelf. Is niet gericht op de komst van de antichrist. Is niet gericht op de komst van oordelen die verbonden zijn met verdrukking die gaat komen. 1 Thessalonicense 5 vers 9 zegt Paulus dat God ons, de gemeente, niet voorbestemd heeft tot toorn. Maar tot het verkrijgen van zaligheid door Jezus Christus. Ja. Elke plaatsing van de opname anders dan voor de 70ste week betekent effectief dat de gemeente bestemd is tot toorn. En op zekere hoogte oordelen door verdrukking zal moeten doorstaan. In plaats van dat het verwacht de komst en de zaligheid van Jezus Christus. Dat is waarop wij wachten. Wij wachten niet op de antichrist die dan gaat komen. Wij verwachten Jezus. Met andere woorden, de opname van de gemeente is voor de start van de 70ste week. Dus profetisch gezien, de tijdslijn, komt er eerst de opname, dan de Gog en Magog invasie, potentieel, en dan de start van de 70ste week. En die start van die 70ste week, daar zien we dus, hè, dat is de sluiting van dat verbond, dan zien we dat er een opkomst komt, een invloed komt van de antichrist als die valse vredestichter. We zien dat terug in Daniël hoofdstuk 7. We zien dat ook terug, meer typologisch gezien, in Daniël hoofdstuk 11 in de eerste helft. Bij die start, of in de eerste fase na de start van die 70ste week, zullen we zien als we naar Openbaring gaan, hoofdstuk 6, dat de eerste twee zegels geopend zullen worden. Jezus praat hierover in Matteüs hoofdstuk 24, vers 4 tot en met 8. En in deze periode is er een schijn van vrede in Israël, onder de illusie van dat verbond wat er gesloten is. Als we dieper zouden gaan, meer naar de tweede helft van die eerste periode, na die start, dan zien we uit Daniel 7 dat de vervolging voor Israël zal toenemen. Ja, vervolgens zien we, als we weer Openbaring hoofdstuk 6 erbij pakken, dat nog een drietal zegels geopend zullen worden. Jezus praat hierover in Matteüs 24, vers 9 tot en met 14. Wat we zullen zien uit Openbaring 7 is dat de 144.000 zullen komen met een wereldwijde evangelisatie. En we zien in deze periode, wat we zullen zien, is een soort destabilisering van wereldpolitiek. Totdat we bij het middenpunt uitkomen van die 70ste week. En dat middenpunt, dat exacte middenpunt na die 3,5 jaar, daar wordt zeer veel over geschreven in het woord. Het is een van de meest kenmerkende momenten in het hele profetische raamwerk. Wordt aangeduid door halverwege de week. Een tijd, tijden en een halve tijd. Het wordt aangeduid bijvoorbeeld in Openbaring door 42 maanden of 1260 dagen. Allemaal datzelfde punt in de tijd waarop gebeurtenissen een beslissende wending nemen. Dus het is goed om bij dat middelpunt even met elkaar stil te staan. En ik heb het geprobeerd samen te vatten in drie punten. Wat daar gaat gebeuren. Dus het eerste ding wat daar gebeurt, het primaire ding, het meest kenmerkende moment van dat middenpunt, is dat het verbond wordt verbroken. Dus dat vredesverbond wat aan het begin van die 70ste week door de antichrist is gesloten, dat zal hij verbreken. En de antichrist die valt Israël binnen, die doet het graanoffer en het slachtoffer ophouden in de tempel. Dat zien we in Daniel hoofdstuk 9, dat zien we in Daniel hoofdstuk 12. En hij zal met geweld een einde maken aan de tempeldienst en aan het offerstelsel. En de reden daarvoor is dat nadat hij allerlei politieke macht heeft verkregen, wil de antichrist nu ook religieuze macht hebben. Want zijn doel is namelijk dat de hele wereld hem zal aanbidden. Dat is zijn doel. En daarom moeten alle concurrerende vormen van aanbidding geëlimineerd worden. En dus wat je ziet op dat middenpunt is dat er een verschuiving is van meer een politieke dominantie naar meer religieuze dominantie. Waarbij Israël het primaire doelwit wordt van zijn vervolging. Dus dat is het eerste ding. Het tweede ding, en dat hangt daar aan vast, dat hangt daarmee samen, is dat de antichrist die zal de gruwel der verwoesting oprichten. Dat zien we in Daniel hoofdstuk 9, vers 27. Dat zien we in hoofdstuk 11, vers 31. Dat zien we in hoofdstuk 12, vers 11. Dat zien we ook in Daniel hoofdstuk 8, in vers 11 tot en met 13, als een soort verafschaduwing van Antiochus Epiphanes. En die gruwel der verwoesting is een of andere daad van afgoderij in Gods tempel, die volledig ontheiligd wordt. Jezus die zegt in Matteüs 24, vers 15, wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniel, zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Met andere woorden, die gruwel der verwoesting, dat moment, is een zichtbaar, herkenbaar moment. En Jezus die gebruikt het hier als teken voor wie het ziet. Het zal iets duidelijks te zien zijn. Maar hij zegt ook, u zult het zien staan op de heilige plaats. Waar is de heilige plaats? De heilige plaats is het binnenste van de tempel. Verborgen achter een gordijn, één keer per jaar toegankelijk voor de hoge priester, zoals we weten. Dus hoe wordt dit zichtbaar? Want het is blijkbaar zichtbaar, want Jezus gebruikt het hier als kenbaar teken. Dat is niet duidelijk hoe het zichtbaar wordt. Maar makkelijk zegt het woord niks over. Maar in onze moderne tijd zou je kunnen nadenken over bijvoorbeeld wereldwijde sociale media. Die heel makkelijk daar binnenin zou kunnen komen om dat voor de wereld kenbaar te maken. Ja, dus Jezus die presenteert dit als een herkenbaar keerpunt. En voor hem spreekt hij dat uit als een directe aanleiding en als een opdracht voor de mensen lokaal daar tot vluchten. Waarom? Omdat na dit punt de grote verdrukking begint. Dat is het tweede punt. Het derde punt Wat we op dat middenpunt gaan zien, is dat het ware karakter van de antichrist volledig zichtbaar wordt. Hij begint aan het begin van die 7 jaar als een beschermer van Israël, als een vredestichter met Israël bij het sluiten van het verbond. Maar hier op dat middenpunt zal hij de vervolger van Israël worden. Ja. Daniël hoofdstuk 7, vers 25 zegt dat hij woorden zal spreken tegen de Allerhoogste. We zien dit bijvoorbeeld ook terug in waar Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 2, vers 4. En daar staat dat hij zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt. Zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. De antichrist, de mens der wetteloosheid, zal zichzelf in de tempel verheffen. Zal zichzelf als godheid op de troon zetten. Zal zichzelf voordoen als God zelf. En vanaf dat moment eist hij wereldwijde aanbidding. Niemand anders dan hij mag vereerd worden. En wie weigert, wordt vervolgd. Dit is ook het moment waarin Openbaring 12 we zien dat Satan uit de hemel geworpen zal worden. En we zien een intensiteit toenemen van zijn handelen, want hij weet dat de tijd kort is, namelijk nog maar 3,5 jaar. En dan begint de tweede helft van die 70ste week, de grote verdrukking. Jezus die zegt in Matteüs 24, vers 21... Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet is geweest vanaf het begin van de wereld tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zal zijn. Jeremia 30 vers 7 noemt dat een tijd van benauwdheid voor Jacob. Daniël 12 vers 1 zegt het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. Het is de tijd waarop Jezus in Judea oproept tot vluchten. En dat volk vlucht. Dit zie je in overeenstemming met Openbaring 12 vers 6, waar de vrouw de woestijn in vlucht. En de antichrist zal zijn wereldheerschappij volledig gaan uitoefenen vanaf dat moment. We zien in Openbaring 13 zien we het beest uit de zee komen met de 7 koppen en de 10 horens. En die zal voor 42 maanden, voor 3,5 jaar, autoriteit ontvangen. We zien dat terug in de vorst van Daniël hoofdstuk 9 vers 27. In de kleine horen van Daniël hoofdstuk 7. In de goddeloze heerser van het einde van Daniël hoofdstuk 11. Openbaring 13, vers 7 en 8 zegt, en het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden. Althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. We zien vervolgens in Openbaring hoofdstuk 13 het tweede beest uit de aarde komen. Die zal de aanbidding van dat eerste beest afdwingen. Er ontstaat een systeem van wereldwijde religieuze en economische controle. Alles onder zijn macht. Tegelijkertijd zien we geestelijke misleiding enorm toenemen. Want de wereld zal zich op dat moment steeds meer verenigen in de aanbidding van de antichrist en tegen zich verzetten tegen God. Als we door zouden lezen in Openbaring, je komt bij Openbaring hoofdstuk 15 en 16 uit, dan volgen de 7 engelen met de 7 plagen en de 7 schalen van Gods toorn die worden uitgegoten. En als dat nog niet genoeg is, aan het einde van die periode lezen we daar dat er een gigantische militaire campagne zal komen die daar Armageddon genoemd wordt. Dat zien we terug aan het einde van Daniël hoofdstuk 11. We zien het ook terug in Joël hoofdstuk 3. We zien het ook terug in Zacharia hoofdstuk 14. En Armageddon betekent letterlijk berg van Megiddo. Het is een plek 95 kilometer ten noorden van Jeruzalem. In het verleden in de Bijbel zijn daar grote overwinningen behaald. Denk aan Barak die de Kanaanieten daar versloeg. Denk aan Gideon die daar de Midianieten versloeg. Het is de laatste gruwelijke serie aan veldslagen van de mensheid. Vlak voor de wederkomst van Jezus. Jezus zegt zelf in Matteüs 24 vers 22 dat die tijd zo verschrikkelijk zal zijn dat niemand die zal overleven tenzij als hij niet zou terugkomen. En meteen na die grote verdrukking van 3,5 jaar komt Jezus terug. Zegevierend. De antichrist, de valse profeet, zien we vervolgens in Openbaring in de poel van vuur geworpen worden. We zien dat Satan gebonden zal worden. We kunnen dat terugzien aan het einde van Daniël hoofdstuk 7, waarin het koninklijk rijk van het beest veroordeeld zal worden en weggenomen zal worden. Vanuit Daniëls perspectief is vervolgens na al dit Daniël hoofdstuk 12 vers 1 vervuld. De tijd van grote benauwdheid waarbij Israël ontkomen is. Dus we zijn nu in Daniël hoofdstuk 12. Vers 2 en 3 sluiten als het ware die profetische tijdslijn af met een verwijzing naar de opstanding. Sommigen voor eeuwig leven, sommigen en anderen tot eeuwig afgrijzen. De rechtvaardigen die trouw zijn gebleven en velen tot geloof gebracht hebben, zullen beloond worden. Met een bestemming van eeuwige heerlijkheid. Schitterend als sterren, weerspiegelend van Gods majesteit. Een prachtig beeld krijgt Daniël hier. En de rest van de verzen van Daniël hoofdstuk 12, waar Casper het volgende week over gaat hebben. Ik lees dat als een soort epiloog van een soort Q&A van drie verschillende vragen die Daniël stelt. En hij stelt een vraag en hij krijgt ook meteen het antwoord. De eerste vraag die Daniël stelt, die vinden we in vers 6 en 7. En hij zegt daar, hoe lang zullen deze wonderlijke gebeurtenissen duren? En het antwoord wordt gezegd, na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft. Oftewel, 3,5 jaar. Opnieuw, specifiek de nadruk op de grote verdrukking, specifiek voor Israël in de tweede helft van die 70ste week. De tweede vraag die Daniël stelt in vers 8 tot en met 12 is wat zal er precies gebeuren in de eindtijd en hoe zal die profetie begrepen worden? Nou, hij krijgt twee antwoorden daar. Het eerste antwoord wat hij krijgt is in vers 9 en 10. En daar staat dat de profetie verzegeld zal zijn tot het einde. Maar dat het begrip van de profetie afhankelijk zal zijn van je geestelijke gesteldheid. De wijzen zullen het begrijpen, de goddelozen zullen blind blijven. Dat is het eerste antwoord wat hij krijgt. Het tweede antwoord wat hij krijgt in vers 11 en 12 zijn een tweetal specifieke tijdsaanduidingen. 1290 dagen vanaf de gruwel der verwoesting, 1335 dagen markeren het verdere gezegende overgangsperiode. Dus deze getallen die zijn verder compleet onbekend. En die reiken verder dan de 1260 dagen die overal vermeld staan, als zijnde de 3,5 jaar. Nergens wordt in het schrift een verklaring en uitleg gegeven over deze twee getallen. Ja, nergens anders. Dus alles wat we hebben zijn theorieën en speculaties. Niet speculaties, maar speculaties. We weten het niet. Ja? Maar we hebben twee getallen. 1290 dagen, 1335 dagen. De 30 dagen, oftewel de 1290 dagen, hè, dus de 30 dagen extra, worden veelal gezien als een overgang van de grote verdrukking naar het duizendjarig koninkrijk. En je kan zien wat men daar zegt, is dat je kan zien wat daar gebeurt, is bijvoorbeeld het reinigen en het herstellen van de tempel. Het opruimen van alle zichtbare gevolgen van de grote verdrukking. En allerlei noodzakelijke voorbereidingen die getroffen moet worden om de start te maken aan het duizendjarig vrederijk. Dat zijn opties. Ja, is een verklaring. De 1335 dagen, oftewel 45 dagen extra daarbovenop, wordt veelal gezien als de tijd waarin er het oordeel van de schapen en de bokken zullen plaatsvinden uit Matteüs hoofdstuk 25. Waarin we de hereniging zien van Israël in het land, wat we zien in Ezechiël hoofdstuk 20. En waarin we de formele inrichting zullen gaan zien van dat duizendjarig koninkrijk. Dus dat zijn verklaringen, dat zijn theorieën, niet meer dan dat. Maar het mooie is dat die 1335ste dag, dat laatste moment, is het moment dat alles voltooid is en gelovigen daadwerkelijk het vredesrijk binnengaan. En ik denk dat dat mooi aansluit, dat daarom Daniël zegt daar, welzalig is hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. Ja, wie die dag bereikt, heeft dus de grote verdrukking overleefd, vanuit Israëls perspectief. Heeft alle oordelen overleefd en gaat het gevestigde vredesrijk binnen. Dat is een heel mooi beeld, denk ik. Dus dat is de tweede vraag. De derde vraag in vers 13 betreft Daniël zelf. Wat is zijn persoonlijke toekomst in relatie tot dit alles? Er is een heel genadevol einde aan dit boek. Want de bestemming van Daniël is verzekerd daar. Hij hoeft niet alles te begrijpen. Hij hoeft niet alles zelf mee te maken. Het enige wat hij hoeft te doen is eenvoudig trouw te blijven tot het einde van zijn leven. En hij zal rusten in de dood en aan het einde der dagen opstaan en zijn erfdeel ontvangen dat God voor hem heeft weggelegd. Prachtig einde voor dit boek van Daniël, ook voor hem persoonlijk. En vormt een mooie brug naar ons vandaag. Want het is de moeite waard om af te vragen wat we met al deze informatie, met al deze theologie moeten doen. En als we weglopen met de gedachte dat het voornaamste doel van Daniël is om onze nieuwsgierigheid van de toekomst te bevredigen, dan missen we de kern en het hart ervan, denk ik. Dan missen we. Want Daniël hoofdstuk 11 en 12 wijzen uiteindelijk niet op gebeurtenissen, maar op een persoon. Daniël hoofdstuk 11, wat we daar zagen is al die koningen die opstaan en vallen. En al die rijken die onoverwinnelijk lijken en vervolgens weer verdwijnen. Maar achter elke troon staat de soevereine God die de loop van de geschiedenis precies volgens zijn plan uitvoert. De God die Perzië en Griekenland en Rome regeerde, is dezelfde God die zijn zoon in de volheid van tijd de wereld in heeft gezonden. De geschiedenis draait niet in cirkeltjes rond, maar beweegt zich doelgericht naar Jezus toe. En dat zien we hier. Meneer Daniël spreekt dat de laatste arrogante heerser zal komen en dat hij hem beschrijft als iemand die zichzelf boven elke God zal verheffen. Dan herinnert dat ons eraan dat elke valse koning slechts dient om de glorie van de ware koning des te scherper te maken. De antichrist die mag aanbidding eisen, maar hij kan het nooit verdienen. De antichrist mag macht grijpen, maar hij kan het nooit behouden. Hij mag zich tegen Christus verzetten, maar kan hem nooit overwinnen. Het verhaal van die laatste rebel, van de antichrist, die eindigt niet in triomf, maar in oordeel. Hij staat slechts kort in de schijnwerpers van de hele geschiedenis, totdat hij volledig overschaduwd wordt door de komst van Jezus. Wanneer we in Daniël 12 lezen over een ongekende tijd van benauwdheid voor Israël, verklaart het ook dat Gods volk verlost zal worden uit die tijd. Het donkerste uur van de menselijke geschiedenis is geen bewijs dat God hen had verlaten, maar juist bevestiging van zijn trouw dat in het midden daarvan, ook als alles wankelt, hij trouw is. Ja, Christus is niet afwezig in de verdrukking, maar is de verlosser die bewaart door de verdrukking heen en uiteindelijk redt. En wanneer Daniël voorbij alle verdrukking kijkt, alle toekomst kijkt, ziet hij aan het einde opstanding? Ziet hij leven na de dood? Ziet hij Gods volk stralen als helderheid aan de hemel? Tot in de eeuwigheid. Dat is het plaatje. Dus lang voordat het lege graf van Christus er was, krijgt Daniël al een glimp van hoop die zeker is door de Heer die gaat opstaan vanuit zijn perspectief. Dus de ultieme vraag voor ons is niet of we elk detail van de eindtijd correct in kaart kunnen brengen. Ja, we worden opgeroepen om zijn woord te bestuderen. We worden zelfs opgeroepen om beproefde arbeiders te zijn ervan. Maar profetie is niet bedoeld om primair ons tijdslijnspecialisten te maken. Dat is niet het doel. De veel grotere vraag is of wij toebehoren aan de koning die aan het einde van die tijdslijn staat. Dat is de grotere vraag. Want er komt een dag dat alle koninkrijken van deze wereld voorbij zijn gegaan. Er komt een dag dat elke heerser zijn gezag zal moeten hebben afgelegd. Er komt een dag dat elke rivaal van God veroordeeld zal worden. Er komt een dag dat elke profetie vervuld zal zijn. En op die dag is Jezus onze enige toevlucht. Dus de vraag is nu niet alleen wat er gaat gebeuren. De vraag is vooral of we vandaag hem door geloof al toebehoren. Dat is de vraag. En daarom is het niet alleen dat we nauwkeurig alle profetie mogen bewonderen. Dat we alle details snappen en weten tot in alle nauwkeurigheid. Maar dat we vooral de Heer van al die profetie aanbidden. Daarom is het zo dat we niet alleen het komende koninkrijk gaan bestuderen, maar allereerst ervoor moeten zorgen dat we buigen voor de koning van dat koninkrijk. Want de hele geschiedenis beweegt zich naar hem toe. Alle volken bewegen zich naar hem toe. De toekomst beweegt zich naar hem toe. En er komt een dag dat ieder oog hem zal zien. Er komt een dag dat elke knie zich voor hem zal buigen, vrijwillig of niet. En er komt een dag dat elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is. Daarom beweeg je dus vandaag al op je knieën. En beweeg je dus vandaag al naar het belijden van Jezus Christus als Heer. Dat is waar het toe oproept. Want hij is de Alpha en Omega. Hij is het begin en het eind. Hij is de eerste en de laatste. En hij zegt, ja, ik kom spoedig. De tijd is kort. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor Daniël. Ik dank u voor alle profetieën, Heer, die u hier neerzet. Alle nauwkeurigheid, alle details, Heer, zodat we mogen weten wat er gaat gebeuren, Heer. Maar wat een zegen dat u ons ook laat zien naar wat het toewijst. Naar wie het wijst. En dat bent u, Jezus. Heer, u bent de vervulling van alles. U bent de eerste en de laatste. U bent degene waar alles naartoe beweegt, Heer. De toekomst beweegt zich toe naar u. En dat is wat belangrijk is. Heer, dus help ons vandaag om aan de ene kant uw woord te begrijpen, om beproefde arbeiders te zijn van uw woord, om erin te zitten, omdat we u willen leren kennen, omdat we tot geloof u willen aannemen. Vader, maar help ons in al die studie niet over het hoofd te zien dat u degene bent waar het om draait. Vader, dat we niet verdwaald raken in allerlei eindtijdtheologieën en variaties en al dat soort dingen, maar dat we op het oog houden dat u degene bent waar het om draait. Vader, help ons in onze gedachten, help ons in ons hart een keuze voor u te maken. Heer, we hebben het nodig dat we niet een blind geloof hebben, Heer. Dus help ons in ons denken, in ons intellect, in ons verstand, in ons geweten, om te weten dat u het bent waar het allemaal om draait. En help ons hart om voor u te buigen. Dat is waar het om draait, Heer. En niet alleen nu op dit moment, maar gewoon elke dag en elke moment opnieuw, Vader. Want alleen als we u zien als degene waar alles toe leidt, als we u zien als degene die Heer is, die God is, die Redder is, dan kunnen we leven naar uw wil. Dan kunnen we leven naar uw evenbeeld. Heer, en dat is wat u van ons verlangt. Heer, dus doe uw werk in ons hart, doe uw werk in ons verstand deze ochtend, Heer, om op dat punt uit te komen deze ochtend. Laat er geen moment meer, geen dag meer voorbij gaan, Vader, voordat we dat uitspreken. Dat we in geloof, geloven in het bloed van Jezus Christus aan het kruis die voor ons gestorven is. Dat dat het enige is wat telt. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.